Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer stilstaan bij het apostolische bezoek, de pastorale bezoek moet ik eigenlijk zeggen, aan San Marino. Een kleine staat die eigenlijk omringd is of die vlak in Italië ligt. En het bezoek van de Heilige Vader aan Rimini om deel te nemen aan de bijeenkomst voor vriendschap tussen de volkeren. Een evenement dat al sinds 1980 wordt georganiseerd door de gemeenschap Comunione e Liberazione. Daarnaast gaan we stilstaan bij ook enkele andere boodschappen van de Heilige Vader. En we gaan ook luisteren natuurlijk naar zijn toespraak die hij gegeven heeft aan de autoriteiten in San Marino. We gaan eerst even binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 21 augustus ontving de paus de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez, samen met monseigneur Armando Matteo, de secretaris voor datzelfde dicasterie, afdeling doctrine. De paus ontving ook kardinaal Rolandas Macricas, de aartspriester van de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore. En tot slot werd er een audiëntie verleend aan de deelnemers aan de ontmoeting van de International Catholic Legislators Network. Van 15 tot en met 16 augustus vond in Monterrey in Mexico de derde Nationale Jeugddag plaats. Naar aanleiding daarvan stuurde de Heilige Vader een boodschap gericht aan de organisatoren en deelnemers. De paus die zei het volgende. Dierbare jongeren, nu jullie de Nationale Jeugddag vieren in dat geliefde Mexicaanse land, bijeen in het aartsbisdom van Monterrey, wil ik mij met enkele korte woorden onder jullie voegen om samen deze weg van het geloof te bewandelen. Het is een prachtige gelegenheid voor jullie allemaal om samen te komen, samen met jullie herders, voortkomend uit de gemeenschap met Christus, om aan de wereld te laten zien wat ons levensdoel is, ons met hem te verenigen en zo, door deel te hebben aan zijn leven, de heiligheid te bereiken waartoe wij geroepen zijn. De titel van deze bijeenkomst maakt dit duidelijk, want het is Christus zelf die ons zegt: ook jullie getuigen, want jullie zijn bij mij. Dierbare jongeren, omarm deze woorden met jullie eigen leven. Want enkel verenigd met Christus kunnen we ervoor zorgen dat de wereld in hem gelooft, zelfs te midden van de problemen die jullie om jullie heen zien ten gevolge van geweld, onverschilligheid en zinloosheid. Wees in staat om even stil te staan en tijd te nemen in de stilte om te onderscheiden wat werkelijk goed en opbouwend is. Op deze wijze, verenigd met de Meester, zullen jullie zijn getuigen kunnen zijn, tekenen van hoop. Terwijl ik jullie aanmoedigen met vrolijke blijdschap aan deze dag deel te nemen, beveel ik jullie toe aan de moederlijke bescherming van de heilige maagd Maria van Guadalupe en verleen ik jullie van harte de apostolische zegen. Getekend in het Vaticaan, 1 augustus 2026. De woorden van paus Leo XIV, gericht aan de jongeren daar in Mexico die voor een derde keer deelnamen aan de Nationale Jeugddag. De paus heeft ook een boodschap gepubliceerd ter gelegenheid van de 11e Werelddag van Gebed voor de Zorg voor de Schepping, die op dinsdag 1 september zal worden gevierd, met als thema: Zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot sikkels. Een zin uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 2, vers 4. De paus schrijft het volgende. Dierbare broeders en zusters, onze Heer Jezus Christus is gekomen opdat wij leven zouden hebben. En dat in overvloed. Zo weerklinkt het in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Deze gave van het leven vormt de kern van onze missie als discipelen en van onze gezamenlijke roeping om een beschaving van liefde op te bouwen. Terwijl we deze Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping vieren, worden wij opnieuw uitgenodigd om stil te staan bij de gave van het leven en de aarde die het in stand houdt te koesteren, want dat zijn tastbare wijzen om onze Schepper te loven. Vandaag zijn we getuigen van vele crisissen en veel menselijk leed. Tegelijkertijd lijkt de verstoring van het harmonieuze evenwicht in de schepping in een stroomversnelling te geraken. Deze verschijnselen staan niet los van elkaar, ze vormen één enkele roep om genezing en vrede, voortkomend uit een gekwetste wereld. De God van het leven, geopenbaard in Jezus Christus, biedt een vrede die de wereld niet kan geven. Vrede laat ik jullie na, mijn vrede geef ik jullie. Uit het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vers 27. Deze vrede is nog oppervlakkig, nog vluchtig. Zij vloeit voort uit de blijvende liefde van Christus en zijn zorg voor iedere mens. Toch staat deze belofte van vrede in schril contrast met de realiteit die we in veel delen van de wereld zien. De profeet Jesaja sprak over een tijd waarin volken hun zwaarden tot ploegscharen zullen omsmeden. En zo datgene wat het leven vernietigt, zullen omvormen tot datgene wat het in stand houdt. Maar vandaag de dag zijn we maar al te vaak getuigen van precies het tegenovergestelde, aangezien inspanningen nog steeds gericht zijn op geweld en oorlog. Oorlog laat wonden achter die zich tot ver buiten het slagveld strekken. Hij eist levens, verscheurt gezinnen, dwingt miljoenen mensen hun huizen te ontvluchten, waardoor angst, onrechtvaardigheid en verdeeldheid worden versterkt. Oorlog laat ook sociale en ecologische verwoesting achter, die generaties lang verder duurt. Bovendien leidt de wisselwerking tussen gewapende conflicten en milieuvervuiling vaak tot een vicieuze cirkel, die ecosystemen vernietigt essentiële hulpbronnen zoals lucht en water verontreinigt en de voedselzekerheid ondermijnt. Dit wakkert armoede, ongelijkheid en nieuwe sociale spanningen aan die kunnen bijdragen tot het ontstaan van verdere conflicten. Bovendien veroorzaakt oorlog wonden die het hele weefsel van het leven beschadigen en brengt niet enkel schade toe aan individuele personen en gemeenschappen, maar ook aan hun bredere netwerk van relaties met de gehele menselijke familie en aan hun harmonie met de schepping. Het legt een dieper falen bloot om naar Gods beeld en gelijkenis te leven, het leven te respecteren en zorg te dragen voor de aarde die ons is toevertrouwd. Dit is niet enkel een politiek falen, maar ook een moreel en spiritueel falen. Oorlog, geworteld in verwrongen verlangens en het misbruik van menselijke vrijheid en macht, staat haaks op het evangelie van vrede. De eerder genoemde crisis vraagt niet enkel om verantwoordelijkheid, maar ook om een bekering van hart, die vruchten zal afwerpen in de vorm van een diepere trouw aan God, liefde voor elkaar en respect voor de schepping als geschenk. De oneenigheid die we in de wereld zien, zoals geweld, onrechtvaardigheid en ecologische achteruitgang, is immers niet louter het gevolg van gebrekkige systemen of structuren. Het is een symptoom van de diepere tweedeling die geworteld is in de mensheid zelf. In feite is het menselijk hart de plaats waar de diepste worstelingen zich ontvouwen en onze gevallen toestand zich openbaart. Het is niet louter de zetel van emoties, maar het centrum van de persoon, de plek waar reden, verlangen, wil en geweten samenkomen. Hier worstelen wij met de tegenstrijdige verlangens in ons, tussen liefde en onverschilligheid, waarheid en illusie, gerechtigheid en onrechtvaardigheid. De wonden van de oorlog en de aantasting van de aarde zijn dan ook nauw verbonden met de toestand van het menselijk hart. De conflicten die de mensheid kwellen zijn in veel opzichten de uiterlijke uitdrukking van innerlijke oneenigheid en verdeeldheid. Wanneer het hart vervormd is, lijden de relaties daaronder en beginnen de structuren die wij opbouwen die wanorde te weerspiegelen. Paus Benedictus XVI herinnerde ons eraan dat de uiterlijke woestijnen in de wereld steeds groter worden, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden. Dit roept ons op te erkennen dat wat er om ons heen gebroken is, in zekere zin ook in ons gebroken is. Om een vreedzame samenleving op te bouwen, moeten we daarom niet alleen structuren hervormen, maar ook ons hart vernieuwen. De diep gewortelde oorzaken van conflicten en de uitbuiting van de schepping vloeien voort uit een ethische en culturele crisis, waaronder het verlies van het besef van grenzen, het verlangen naar overheersing, het streven naar onmiddellijke winst en het onvermogen om de door God gegeven waardigheid van elke mens te erkennen. De profetische oproep om zwaarden om te smeden tot ploegscharen is daarom niet enkel een visie voor naties, maar een oproep aan iedere mens. Hij nodigt ons uit om kwaad om te zetten in leven. Toch kan deze transformatie niet louter door uiterlijke verandering worden bereikt. Zij vereist, in samenwerking met Gods genade, een diepere persoonlijke en collectieve bekering, een terugkeren tot God, die onze verlangens zal herschikken, onze wonden zal helen en ons zal helpen groeien in deugd. Zonder deze innerlijke transformatie zal vrede kwetsbaar en van korte duur blijven. Maar waar harten worden vernieuwd, openen zich nieuwe mogelijkheden. Wat tot nu toe voor vernietiging is gebruikt, kan worden ingezet ten behoeve van het leven, de zorg voor de armen, het voeden van de hongerigen en het beschermen van de schepping. Dit is de weg van authentieke ecologische bekering, waarbij de gevolgen van onze ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in onze relatie met de wereld om ons heen. Vrede begint dus in het hart en stroomt van daaruit naar onze relaties, gemeenschappen en de wereld in het algemeen. Hoewel de uitdagingen waarvoor wij staan enorm zijn, laat God ons niet achter zonder de middelen tot genezing en transformatie. In plaats van oorlogswapens schenkt de God van de vrede ons de kracht om te genezen, te verzoenen en een beschaving van liefde op te bouwen. Op deze wijze worden wij geroepen om de vele ecosystemen te beschermen die ons zijn toevertrouwd. De ecosystemen van de schepping, van menselijke relaties en van het menselijke hart zelf. Laten wij ons een wereld voorstellen waarin de energie die momenteel in oorlog wordt gestoken, wordt ingezet voor integrale menselijke ontwikkeling, voor het overwinnen van armoede, het beschermen van de menselijke waardigheid en het verzoenen van verdeelde volkeren. Een dergelijke visie weerspiegelt het geloof in de komst van Gods Koninkrijk. Laten wij ons een wereld voorstellen? Op deze wijze, de ware instrumenten voor het bouwen van vrede zijn geen vernietigingswapens, maar waarheid, dialoog, geduld, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, begrip, zorg en liefde. Deze vloeien voort uit harten die gevormd zijn door het evangelie en gedragen worden door Gods genade. Alleen deze eigenschappen bezitten de kracht om individuen te veranderen, gemeenschappen te vernieuwen en de wonden van onze wereld te helen. Dierbare broeders en zusters, de weg die voor ons ligt is duidelijk, hoewel hij niet gemakkelijk is. Wij zijn geroepen om ons hart te laten vernieuwen, zodat wij vrede kunnen zoeken en zorg kunnen dragen voor de schepping. De Schrift zegt ons dat we ons hart moeten bewaken, want alles wat we doen vloeit daaruit voort. Als we deze taak met nederigheid en geloof op ons nemen, zullen wij medewerken aan Gods werk van vernieuwing. We zullen langzaam maar zeker van woestijn naar tuin gaan, van verdeeldheid naar gemeenschap en van geweld naar vrede. Mogen de Heer ons de moed schenken om deze weg te bewandelen, opdat in onze tijd zwaarden inderdaad tot ploegscharen worden omgesmeed, de belofte van het evangelie dieper wortel mag schieten in onze wereld en de vrede van Christus over de hele schepping mag heersen. Vanuit het Vaticaan, 15 augustus 2026, Hoogfeest van Maria ten Hemel opneming, getekend Paus Leo XIV. Een mooie, sterke boodschap van Paus Leo XIV voor dus de 11e Wereldgebedsdag voor de zorg van de schepping, die gevierd wordt op dinsdag 1 september dit jaar. Zoals beloofd kunnen wij stilstaan bij het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan de Republiek van San Marino. En dat dus voor de bijeenkomst van het festival, moeten we zeggen, de vriendschap tussen de volkeren. En dus ook een bezoek aan de stad Rimini. Want dit festival begon in 1980. Bij de derde editie, 2 jaar later, in 1982, mochten ze reeds het bezoek verwelkomen van de heilige paus Johannes Paulus II. Opeenvolgens zou deze samenkomst van de gemeenschap Communione e Liberazione boodschappen mogen ontvangen van zowel paus Johannes Paulus II, paus Benedictus XVI en paus Franciscus. Deze laatste twee zijn nooit persoonlijk aanwezig geweest tijdens de samenkomst. Paus Leo XIV echter koos ervoor om bij deze gelegenheid naar San Marino, naar Rimini, af te reizen als onderdeel dus van dat pastorale bezoek. Nu, San Marino is eigenlijk een enclave die omringd is door Italië. Het land is iets groter dan 61 vierkante kilometer en heeft een bevolking van zowat 30.000 inwoners. De hoofdstad draagt dezelfde naam, San Marino. En het is de oudste nog bestaande constitutionele republiek ter wereld. De voortzetting van de kloostergemeenschap, die werd op 3 september 301 gesticht door de heilige diaken en steenhouwer Marinus van Arbe. De legende vertelt dat Marinus de toenmalige Romeinse kolonie Arba verliet in 257, toen de toekomstige keizer Diocletianus een decreet uitgaf waarin werd opgeroepen tot de reconstructie van de stadsmuren van Rimini, die vernietigd waren door Liburnische piraten. De grondwet van San Marino werd vastgelegd in 1600 en is nog steeds van kracht. Het is de werelds oudste, nog steeds van kracht zijnde grondwet. Ook het bestuur is een beetje bijzonder. De Concilio Grande e Generale, vertaald Opper en Algemene Raad, wordt iedere 5 jaar door het volk verkozen. Je kan het vergelijken dus met een parlement. En het kiest uit zijn midden 2 leden tot kapiteinen-regent, en dat voor een periode van 6 maanden. Deze 2 regenten en het kabinet vormen de uitvoerende macht van de staat als zogenaamde diarchen. Het gaat dus over een diarchie, en u hoort daar die in, dat is Grieks woord, 2 keer, en archia of heerschappij. Er zijn dus 2 staatshoofden. De raad kiest ook de zogenaamde Concilio dei Dodici, of de Raad van de 12, die een rechterlijke macht vormen gedurende de zittingsperiode van de raad. Op zaterdag 22 augustus heeft de Heilige Vader het Apostolische Paleis in het Vaticaan verlaten, in de ochtend, en is hij naar de helikopterlandingsplaats van het Vaticaan gegaan, van waaruit hij om 8 uur per helikopter vertrok naar San Marino. Hij kwam daar aan om 9:15 op het vliegveld van Torraccia. Bij zijn aankomst werd de paus dus verwelkomd door die Capitani Regenti, dat is Alice Mina en Vladimiro Selva. Ook de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken was daarbij aanwezig, de heer Luca Beccari. De ambassadeur bij de Heilige Stoel was daarbij aanwezig, Alessandra Albertini. Ook monseigneur Edgar Peñapara, apostolische nuncius in Italië en ook voor de Republiek van San Marino. Monseigneur Domenico Beneventi, de bisschop van San Marino Montefeltro. Mevrouw Silvia Berti, directeur van het diplomatiek ceremonieel, en mevrouw Roberta Cecchini, kapitein van het kasteel van Domaniano. En dat was heel indrukwekkend om te zien. Het doet heel middeleeuws aan eigenlijk. We hoorden al dat die grondwet zo oud is, maar ook de stadstaat, zeg maar, dat prachtige kasteel dat eigenlijk bovenop de heuvels ligt, was zeer indrukwekkend om te zien. De paus die heeft dus een militaire beschouwing ook gekregen. Om 9:45 was dat, nadat hij was aangekomen in San Marino, waarbij ook de hymnes van de beide staten werden afgespeeld en waarbij de paus samen met de Capitani Regenti naar binnen gegaan zijn in het Palazzo Pubblico. Om 10:00 was daar in het atrium een voorstelling van de staatssecretarissen aan de Heilige Vader. En zij zijn dan naar dus die raadzaal van de Dodici gegaan voor een privégesprek en het ondertekenen van het gulden gastenboek. Dat hoort er nu eenmaal ook bij. Na afloop van de ontmoeting begroette de paus ook nog de voormalige regenten. Dat is de heer Matteo Rossi en Lorenzo Bulli, die de officiële uitnodiging hadden gedaan voor dit bezoek. Om 11:20 begaf de paus zich naar de Sala del Consiglio Grande Generale, waar de ontmoeting met de autoriteiten, de burgerlijke autoriteiten, het corps diplomatiek plaatsvond. Na de toespraken van de Capitani Regenti hield paus Leo XIV ook een toespraak. Alvorens wij samen met de Heilige Vader het Angelus gaan bidden, luisteren we naar het eerste deel van deze toespraak aan de autoriteiten van San Marino.
Signori capitani regenti, illustri autorità, sono molto lieto di visitare il vostro paese.
Dierbare capitani regenti, dierbare autoriteiten, het doet mij veel genoegen om uw land te bezoeken, dat de eer heeft de oudste republiek ter wereld te zijn, met een traditie die teruggaat tot het begin van de 4e eeuw. Ik dank de Capitani Regenti van harte voor de vriendelijke uitnodiging en voor de gastvrijheid die mij ten deel is gevallen, zoals ook blijkt uit de woorden die zij namens alle burgers tot mij hebben gericht. Mijn bezoek volgt in het spoor van die van de heilige paus Johannes Paulus II in 1982 en van paus Benedictus XVI in 2011 en is bedoeld om de diepe band te bevestigen die Titano met de apostolische stoel verbindt. Een even oude band vanwege het lange historische samenleven, maar tegelijkertijd ook recent, als we bedenken dat pas een eeuw geleden, in april 1926, de diplomatieke relaties tussen de Heilige Stoel en de dierbare Republiek van San Marino officieel werden aangeknoopt. In haar lange geschiedenis heeft uw republiek de woorden die we zouden kunnen omschrijven als het spirituele testament van haar stichter, en die zojuist in herinnering zijn gebracht, voortdurend actueel gehouden. Relinquo vos liberos aputroque homine, waarvan de kern duidelijk tot uiting komt in het motto Libertas. Eén enkel woord, maar wat een diepgang. En in de context van de geschiedenis van een volk en een staat drukt het zeker het streven uit naar zelfbeschikking, naar onafhankelijkheid van andere politieke autoriteiten. Maar tegelijkertijd betekent Libertas veel meer. En daar wil ik graag kort met u blijven bij stilstaan. Dat is voor zometeen. Dan gaan we horen wat de Heilige Vader daaraan verbindt in deze toespraak aan de autoriteiten van San Marino. Het is tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor al zijn intenties. Daarna komen we heel graag bij u terug en gaan we verder met deze toespraak aan de autoriteiten van San Marino.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij verder met de toespraak van Paus Leo XIV aan de autoriteiten van San Marino en dat ter gelegenheid van het apostolische bezoek dat de paus bracht aan de Republiek op 22 augustus. We gaan verder in zijn gedachtegang over het woord libertas. Voor eerst wil ik benadrukken dat er geen echte burgerlijke vrijheid bestaat zonder persoonlijke vrijheid. Dat wil zeggen, zonder eerbiediging en bevordering van de waardigheid van de menselijke persoon, waarvan vrijheid een essentieel onderdeel is. Deze vrijheid wordt uiteindelijk geschonken en gewaarborgd door God, wiens stem weerklinkt in het geweten van ieder mens. Het bevorderen van vrijheid houdt in dat de ruimte van het geweten wordt verdedigd. En hier gaan onze gedachten uit naar de vele mannen en vrouwen die in elk tijdperk en op elke plaats martelaren van de vrijheid zijn, omdat zij juist getuigen van het primaat van het geweten. Stevig gevormd door het zoeken naar de waarheid, zijn zij ten volle verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen en dus vrij van elke band, behalve die welke eigen aan het schepsel en met God verbindt. Een voorbeeld hiervan is de heilige Thomas More, patroonheilige van regeringsleiders en politici. Ook vandaag de dag zijn er in vele delen van de wereld mensen die trouw blijven aan hun geweten, zelfs in omstandigheden van grote tegenspoed. Ze zijn getuigen van de ware vrijheid, die voortkomt uit het feit dat zij zonen en dochters van God zijn. Met bewondering betuigen wij onze solidariteit met allen die op dit moment persoonlijk de prijs betalen, omdat zij hun geweten niet hebben verraden. Bovendien komt vrijheid tot uiting in het geven, in de gemeenschap, in de ontmoeting en in de dialoog. Ze is als een plant die groeit en takken en bladeren voortbrengt om iedereen zuurstof, schaduw, geur, vruchten en nieuwe zaden te bieden. En hoe zou het ook anders kunnen, aangezien zij voortkomt uit de bron die de drie-eenheid is? Deze theologische verwijzing lijkt misschien wat overdreven, maar ik geloof dat zij vandaag de dag noodzakelijk is, gezien de afgoderij die aan de wortel die politieke en economische projecten ondermijnt die zich in naam van de vrijheid presenteren, maar in werkelijkheid slaven zijn van afgoden en macht. Bovendien komt vrijheid tot uiting in de christelijke visie en gemeenschap, vallen ze samen. Veel heiligen hebben gemeenschapsvormen in het leven geroepen waarin mensen hun vrijheid tot uitdrukking brengen in gehoorzaamheid aan een regel, gebaseerd op het evangelie. In jullie geval is het altijd bijzonder interessant dat aan de basis van jullie gemeenschap mannen staan als de heilige Marino, de heilige Leo, die we kunnen omschrijven als bouwers van vrije en vreedzame steden. Hun werk kan worden geïnterpreteerd in het licht van het Bijbelse beeld van de wederopbouw van Jeruzalem, die door de profeet Nehemia tot stand werd gebracht. Het is dit positieve beeld, in tegenstelling tot dat van de Toren van Babel, dat de overweging in de encycliek Magnifica Humanitas stuurt. Het werk van Nehemia wordt bezield door het gebed, betrekt de gezinnen en het hele volk erbij en smeed banden nog voordat de stenen worden gelegd. De stijl is gemeenschap, niet uniformiteit. De harmonie die ontstaat wanneer ieder zijn deel op zich neemt en het hele volk erkent dat zijn kracht van de Heer komt. Zo denk ik graag na over het werk dat door uw stichters is ondernomen, dat goed tot uiting komt in de ijver en vindingrijkheid van dit volk en dit land. Libertas betekent voor u ook een nooit aflatende inzet voor een actieve en positieve bijdrage aan vredesopbouw. Wat dit aspect betreft, spreek ik mijn grote waardering uit en vind ik een bijzondere overeenstemming met de houding van de Heilige Stoel. Daarom delen wij het respect voor diplomatie en multilateralisme als voorkeurswegen om internationale betrekkingen te onderhouden en de verstandhouding tussen naties te bevorderen, tegen impulsieve uitingen, agressieve retoriek en machtsdenken die onze tijd kenmerken, is het de roeping van de diplomatie om de dialoog met iedereen te bevorderen. Ook met gesprekspartners die als lastig worden beschouwd of die zichzelf niet bevoegd achten om te onderhandelen, waarbij nederigheid en geduld tot het uiterste worden aangewend om de meest subtiele tekenen van goede wil bij de strijdende partijen te herstellen, ten einde een vredesproces op gang te brengen. Dames en heren, dit bezoek, net als wat er in het prinsdom Monaco is gebeurd, nodigt mij uit om de bijzondere waarde te benadrukken van een kleine staat op menselijke schaal, waar men kan ervaren hoe dicht de politiek bij de behoeften van de burgers staat, en dus een effectievere democratie, des te meer als deze ook door christelijke inspiratie wordt gedreven. Daarom kan de Republiek San Marino een proeftuin voor goed beleid zijn, waar, zonder afbreuk te doen aan het seculiere karakter van de staat, geput kan worden uit de beginselen van de katholieke sociale leer. Het streven naar het algemeen welzijn, de universele bestemming van de goederen, de harmonie tussen subsidiariteit en solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Deze inzet lijkt vandaag de dag nog waardevoller, nu de associatieovereenkomst met de Europese Unie op het punt staat van kracht te worden en uw republiek op een duurzame, zij het op een bijzondere wijze, relatie zal aangaan met een complexe realiteit die veel baat zal hebben bij uw bijdrage. Als we nog dieper ingaan op de zaak, is het belangrijkste doel dat we in dit laboratorium moeten nastreven de zorg voor de mens. Een gemeenschap als de uwe, die immers zowel rijk is aan traditionele waarden als op technologisch vlak met de tijd meegaat, kan dit doel effectief nastreven door middel van een zorg die zich vertaalt in de bescherming van ieder leven, in elke fase ervan, van de natuurlijke conceptie tot de natuurlijke dood. De kwaliteit van een beschaving wordt niet afgemeten aan de kracht van haar middelen, maar aan de zorg die zij kan bieden, aan het vermogen om de ander te erkennen als een persoon en niet als een ding. Het vermogen om voor elkaar te zorgen is een belangrijk aspect van ons mens zijn. Technologie kan ook de wederzijdse zorg tussen mensen ondersteunen, bijvoorbeeld door instrumenten aan te reiken die helpen bij het organiseren, maar zonder de vrijheid en het oordeelsvermogen van de mens, die het subject is van relaties en verantwoordelijk is voor beslissingen, te ontnemen. Deze zorg voor de ander is vanaf het prille begin een kenmerkend aspect van de geschiedenis van San Marino geweest. Zoals opgemerkt, komt dit tot uiting in de traditie van gastvrijheid, die door de eeuwen heen nooit is weggevallen ten opzichte van mensen die lijden en in moeilijkheden verkeren. Onlangs kwam dit tot uiting in de steun en gastvrijheid jegens het Oekraïense volk, met name aan het begin van het conflict, evenals in de inzet voor het internationaal humanitair recht in een historische periode waarin dit dagelijks lijkt te worden genegeerd of zelfs met voeten getreden. Deze gevoeligheid is ook het resultaat van de christelijke traditie van dit land en van de voortdurende en positieve samenwerking tussen de politieke autoriteiten en de bisschop bij het nastreven van het algemeen welzijn. Ik ben u dan ook bijzonder dankbaar voor uw inzet en getuigenis en moedig u allen, bestuurders, burgers en kerkgemeenschap aan om door te gaan met deze moedige en vooruitzienende inzet ten gunste van de waardigheid van elke mens en het algemeen welzijn. Aan ieder van u spreek ik nogmaals mijn vreugde uit over dit bezoek aan de Republiek van San Marino en roep ik de zegen van de Heer over u allen af. En zo mochten wij de toespraak van Paus Leo XIV aan de autoriteiten van San Marino beluisteren. Na dit gebeuren werd de paus vergezeld door de Capitani Regenti op het centrale balkon van het Palazzo Pubblico verwacht voor een korte begroeting en de zegen natuurlijk uit te spreken over de gelovigen die zich op het Piazza della Libertà hadden verzameld. En alvorens het palazzo te verlaten, begroette de paus ook nog de organisatoren van het bezoek en begaf hij zich dan te voet naar de basiliek van San Marino voor de ontmoeting met de kerkgemeenschap. Maar dat heeft u zeker nog te goed van ons een volgende keer, dierbare luisteraars van Radio Maria. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer staan we dus verder stil bij het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan de Republiek van San Marino. U heeft van ons nog de Vaticaanse hymne te goed en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader verschillende consultoren benoemd voor het dicasterie van de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling. En benoemde hij pater Mariusz Kaspersky tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Toamasina in Madagaskar. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren. En, u weet het, volgende keer gaan wij verder met dus het bespreken van dit mooie pastorale bezoek aan San Marino en de deelname aan de ontmoeting Vriendschap onder de Volkeren van de gemeenschap Communione e Liberazione. De paus heeft daar ook nog hele mooie dingen gezegd en daar gaan we een volgende keer graag blijven bij stilstaan. Nogmaals, van harte dank. Graag tot een volgende keer.